geen Nederlands. Dat betekent wel maar geen Nederlands. Dus open het woord bij Romeinen 5. En dan zullen we, zal ik lezen, van vers 1 tot en met vers 11. Dus Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot de genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukkingen volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Amen. Laten we gezamenlijk bidden. Dierbare hemelse God, Heer, we danken u voor het woord wat u ons gegeven heeft deze ochtend uit Romeinen 5. En Heer, ik wil u vragen of u mij wil zegenen deze ochtend, uw dienaar, om uw woord recht te verkondigen. Opdat het gepaard mag gaan met de kracht die van u, alleen van u uit mag gaan door de Heilige Geest. En ik wil u ook zo vragen, wilt u in ieder de hart openen om het woord te horen. Dat ze daar met onderscheiding te werk mogen gaan. En het goede mogen behouden en het verkeerde mogen uitwerpen. Maar dat u in alles en door alles heen de eer en de glorie en de heerlijkheid zal ontvangen tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Laat ik me allereerst even kort voorstellen voor de mensen die mij niet kennen. Ondanks dat ik geboren en getogen ben in deze contraien, ik kom uit Harderwijk, woon ik inmiddels niet meer in Harderwijk. Maar woon ik, zoals jullie misschien al gehoord hebben, in Kazachstan samen met mijn vrouw, die geboren en getogen is in Zuid-Korea. Dus we hebben een internationaal huwelijk. Dus wij zijn 2 jaar geleden zijn wij vertrokken richting Kazachstan om daar eigenlijk het evangelie gods te verkondigen aan de Kazakken die daar wonen. En nu zijn we voor kort moment zijn we terug in Nederland met heel veel vreugde en heel veel blijdschap om de gemeente te mogen ontmoeten en ook wat tot rust te komen, want we hebben een zeer drukke periode achter de rug, waarin wij in Kazachstan een eigen school hebben geopend. En door middel eigenlijk van de relaties het evangelie van God willen verkondigen. Dus in dat opzicht is het een eer en een voorrecht om hier te mogen zijn. Het is een grote genade van God om zo voor jullie voor te mogen gaan in het woord. Natuurlijk, enige van die gisteren bij de informatieavond waren, hebben veel meer al gehoord. Maar laten we gaan hebben over de tekst. En voordat ik wil beginnen, wil ik graag een kort verhaal, een luchtig verhaal voorlezen. Om eigenlijk een punt weer te geven waar ik naartoe wil gaan in de prediking. En ik weet niet of jullie bekend zijn met Sherlock Holmes en Dr. Watson. Sherlock Holmes is een detective, dat is een vrouw uit Engeland. En Sherlock Holmes en Dr. Watson die maken een kampeerreisje. En het verhaal gaat dan als volgt. Sherlock Holmes en Watson waren op een kampeerreisje. In het midden van de nacht wordt Holmes wakker. En geeft Dr. Watson een por. Watson, zegt hij, kijk omhoog en vertel me wat je ziet. Ik zie miljoenen sterren, Holmes, zegt Watson. En wat concludeer je daaruit, Watson, zegt Holmes. Watson dacht na en zegt, nou, astronomisch vertelt het me dat er miljoenen melkwegstelsels zijn. En zo mogelijk miljarden planeten. Tijdkundig kan ik ervan uit opnemen dat het bijna 3:15 is. Meteorologisch verwacht ik dat we morgen een geweldig mooie dag hebben. Theologisch kan ik zien dat God almachtig is en dat wij klein en nietzeggend zijn. Maar wat vertelt het jou dan, Holmes? Watson, wat ben je toch een oen? Iemand heeft onze tent gestolen. En zo zou het dan ook met ons kunnen zijn. Dat we naar allerlei soorten theorieën kijken, naar allerlei soorten ismes, of het nou Calvinisme of Arminianisme zijn, naar allerlei soorten verschillende dingen, maar dat we het punt missen dat onze tent gestolen is. Zo was het ook dat uiteindelijk het wetboek van God gevonden werd in het huis van God. En waar verloren Jozef en Maria Christus dan in het huis van God? En zo kunnen wij met allerlei dingen bezig zijn, maar de essentie missen. Zo kunnen wij zelfs in de gemeente en in de kerk zitten. En met allerlei mooie dingen over spreken. Maar toch de essentie van waarom wij leven missen. En over die essentie wil ik het vanochtend hebben. Naar aanleiding van onze tekst. En het is niet makkelijk om een losstaande preek te doen. Zeker als we het hebben over een thema zo groot. En zelfs Paulus in de brief van de Romeinen heeft er in ieder geval 4 hoofdstukken voor nodig om tot dit punt te komen. Waar wij beginnen in vers 1. Wij dan gerechtvaardigd. Paulus was een apostel geroepen naar de heidenen. En als we lezen in Romeinen 1 vers 15. Verlangt hij daarna om het evangelie te gaan verkondigen in Rome. En zoals hij zegt ook in vers 16 en 17, dat de evangelie, de zaligheid Gods is tot geloof voor een ieder die gelooft. Voor de Jood eerst en dan voor de Griek. Dus wat hij doet in de brief aan de Romeinen is dat hij stelselmatig het evangelie uitlegt. In geen enkele andere brief van Paulus vinden we het evangelie zo duidelijk uitgelegd, zoals in de brief aan de Romeinen. En hij begint dan in hoofdstuk 1 en 2, om kort samen te vatten, begint hij over de positie van een mens tegenover God. Zondig. Onrein. Dood voor God. Een mens die in zijn hele hart niet God zoekt, maar zijn eigen zoekt. God geen eer geeft, maar de eer geeft aan het geschapene door God. En dat is niet voor de Jood niet anders en dat is niet voor de Griek niet anders. En laten we dat samen lezen in hoofdstuk 3, vers 9. En daar staat dan, wat dan wel, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist de Joden en de Grieken beschuldigd dat zij alle onder zonde zijn. Dus Paulus zegt, elk mens staat zondig voor God. Of die nou de Jood heeft die de wetten en de openbaringen van God heeft ontvangen. Of de Griek die nog nooit eerder van het geloof had gehoord. Dus of we nou ons hele leven naar de kerk toe zijn gegaan. Of vanuit de wereld komen. En ieder mens staat zondig voor God. Zoals ook in vers 23 staat. Want wij hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De essentie van de zonde is dat we de heerlijkheid van God missen. Dat we God niet de eer en de glorie geven die hij als God waard is. Maar Paulus gaat dan verder in hoofdstuk 4. En daarbij legt hij het uit hoe wij weer in een juiste relatie met God kunnen komen. Het evangelie. En hij schrijft dat we de rechtvaardiging van Christus kunnen ontvangen. Niet vanuit de werken van de wet, maar vanuit het geloof. En het geloof in Jezus Christus. De Zoon van God die voor onze zonde gestorven is. Zoals ook staat in onze tekst in vers 1. Wij dan gerechtvaardig uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dus hij zegt wij zijn gerechtvaardig. Maar wat betekent het dan om gerechtvaardig te zijn voor God? Het is een ontzettend mooi woord wat ontzettend veel diepgang met zich mee heeft. Maar wat betekent het nou om gerechtvaardig te zijn? En ik kwam tot eigenlijk deze gelijkenis, tot dit voorbeeld. En ook om voor de kinderen om het duidelijk te maken wat het is om gerechtvaardigd te zijn. En dan neem ik het voorbeeld bij van mama. Mama zegt thuis, als ik het goed heb, van je mag dit doen en je mag dit niet doen. Klopt dat? Ja? En papa zegt het ook. Van je mag niet rennen door huis heen. Of mag dat bij jullie thuis wel? Ja, dat mag thuis wel. Of je mag geen koekje stelen. Nee? Mag sowieso al niet. Of je mag niet liegen thuis. Mag sowieso ook al niet. Of je mag geen ruzie maken met je broertjes of zusjes. Mag ook niet. Sommige kinderen kijken heel erg zo van, oh, maar dat doe ik wel een beetje soms. Maar dat zijn eigenlijk de regels die mama geeft in het huis. Om zo te zeggen, de wet. En dan opeens, je krijgt honger en dan pak je een koekje. Heeft een van de kinderen wel eens een koekje gepakt, terwijl dat niet mocht? En ik zie allemaal lachende kinderen. Nee? Of heb je wel eens ruzie gemaakt met je broertjes of zusjes? Helene? Ja? En Richelle, heb jij wel eens ruzie gemaakt met je broertjes of zusjes? Zusjes niet, want die heb je niet. Met je broertjes. Ik ben wel eens bij Jan en Anja thuis geweest. En dan rennen die kinderen schreeuwend achter elkaar heen. Geef me dit, geef me! Ik kan mezelf daar niet. Ik heb ook vaak zat ruzie gemaakt met mijn broer. Maar er is in elk huis is daar een, zogezegd zijn de regels, een wet. En daar mag je niet overheen gaan, want dan heb je een probleem met mama of met papa. En zo is het ook nou met God. God heeft ons zijn regels en zijn wetten gegeven. En hij heeft daarbij gezegd van we mogen daar niet overheen staan. We mogen die stap richting over de wet en door de wet te breken mogen we niet gaan. En dan als kind zijnde. Je maakt ruzie, je schreeuwt tegen je broertje of tegen je zusje en dan kom je bij mama. En mama zegt, ik weet niet wat mama's tegenwoordig zeggen, maar misschien foei, dat mag niet. Wat zeg je tegen je kinderen als ze ruzie maken? Stoppen ermee. En dan vaak, zeker als er kinderen huilen, moeten ze vergeving vragen aan elkaar. Sorry dat ik dit heb gedaan. Sorry dat ik jouw auto heb gepakt. Sorry dat ik je heb geslagen. Is dat dan rechtvaardiging op een moment dat ze zegt van, ik vergeef je? Dat is nog geen rechtvaardiging. Zoals de Bijbel dan noemt, dat is vergeving. Dus wat betekent het dan om rechtvaardig te zijn? Het betekent ook dat we vergeven zijn. Maar wat het betekent is dat de wet voor ons vervuld is. Dus dat mama of papa naar het kind kijkt en eigenlijk zegt van, als ik naar de regels kijk van het huis, heb jij die nooit verbroken. Dus zelfs als je die verbroken hebt en je hebt ruzie gemaakt of je hebt dat koekje gepakt, dat mama dan naar je kijkt en zegt van, ik kan me niet herinneren dat je ooit wat fout hebt gedaan. Dat is wat het betekent om gerechtvaardigd te zijn. Dat als God naar ons kijkt, dan ziet hij Jezus Christus in ons. En dan zegt hij, deze persoon heeft nooit een fout gemaakt. Ik kan binnen de hele wet van mijzelf, van God, niets vinden wat deze persoon ooit heeft fout gedaan. Dat is wat het betekent om gerechtvaardigd te zijn. Dat de wet geen enkele schuld meer kan vinden. En dat is wonderlijk. Dat is schitterend. Dus dat betekent dat we vergeven zijn. Maar dat betekent nog meer, nog dieper. Dat God ons als een geheel nieuwe schepping ziet die nooit heeft gezondigd. Dat de wet geen enkele vat meer heeft op jou als persoon zijnde. Dus als je voor God staat, die de rechter is van alle dingen, dat God zegt van, ik kan niks tegen jou vinden. Kom bij mij in mijn hemels koninkrijk. Dat is een staat waarin wij staan. Dat is niet een gevoel. Dat is niet iets wat we direct ook bij onszelf zien. Maar dat is een staat waarin God ons ziet. En daarin begint Paulus in vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede van God. En ik wil deze ochtend 4 vruchten aangeven door middel van deze tekst. Die de rechtvaardiging in ons leven brengt. En het eerste punt is, staat direct in vers 1, is dat we vrede hebben bij God. Zo wordt het gezegd, de eerste stap van de rechtvaardiging is dat we vrede hebben bij God. Zoals ik net al in het voorbeeld aangaf, als je als kind zijnde tegen je broertjes of Je hebt de regels overtreden. Maar op het moment dat die vergeving komt, dan kom je weer bij je moeder. En je moeder geeft je een dikke knuffel en die zegt van ik hou van je. Ik heb je vergeven, ik heb je gerechtvaardigd. Je kan weer verder gaan. En dat is wat God met ons ook wil doen. Die wil ons zo naar ons kijken dat wij vrede hebben met God. Dus waar eerst de wraak en de toorn van God over ons rust, hebben we nu aan de andere kant, krijgen we vrede van God. God is die naar ons toe komt en zegt van jij bent mijn kind. Ik wil niet meer in boosheid naar jou kijken, ik wil niet meer naar in toorn en in wraak naar jou kijken, nee. Maar ik wil jou zien als een zoon en je hebt vrede. Je mag altijd bij mij komen. Met alles wat je hebt. Met al je problemen, met al je zwakte. Want je hebt vrede. Als je het vergelijkt nu in de situatie in het Midden-Oosten waar bevolkingsgroepen elkaar uitmoorden, onder de mom van de religie, en om daarin te bedenken dat er vrede zal zijn. Dat broeders en zusters van elkaar houden en elkaar lief hebben. En dat ze kunnen zeggen van wat jij mij ooit hebt aangedaan, daar denk ik niet meer na en daar kijk ik niet meer aan. En in deze manier kijkt God naar ons en mogen wij naar God toe gaan. In die vrede van ons hart. Dat we zeggen God is daadwerkelijk onze Vader. Dat we door de Heilige Geest uitroepen Abba Vader. Dat is wat het betekent om vrede te hebben. En dat kan alleen door de rechtvaardiging die er is in Christus Jezus. Als die wet wordt weggenomen, als ware, en God niets meer ziet wat smerig is in onze levens, want dan alleen kunnen wij vrede hebben met God. En de tweede vrucht die wij mogen hebben, is te vinden in vers 2. Daar staat, door hem hebben wij ook. Dus niet alleen hebben wij vrede, maar we hebben ook de toegang gekregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Als wij gerechtvaardigd zijn in Christus, hebben wij een hoop. En roemen wij op de heerlijkheid van God. En dit herhaalt Paulus dan in vers 11 herhaalt hij dat dan. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dus we hebben niet alleen vrede, maar we hebben ook een hoop. Dat op een dag we in de heerlijkheid met God zullen zijn. Want dat betekent dat wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Nu als wij tot geloof komen, zien wij God ten dele. We zien hem als ware, als door een spiegel heen. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 13. Maar dan op die dag zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Zoals een vader die zijn kind kent. Zo kent God ons en wij zullen hem zo kennen. Zoals hij ons gekend heeft. Dat is een hoop die wij vast hebben gelegd in onze rechtvaardiging. Want zoals ik zei, nog steeds aan die wet denkende. Die wet zegt, straf deze jonge man of vrouw. De wet zegt, deze man of vrouw moet voor eeuwig naar de hel toe. Maar dan komt de rechtvaardiging die in Christus Jezus is. En die zegt van, ik neem alles weg. En de rechter die zegt dan op dat moment, ik zie niks meer. Kom bij mij in mijn eeuwig huis. Wees mijn kind, wees mijn gast. Deel mede aan de maaltijd die ik heb voorbereid. En dat is een hoop die we hebben in ons leven als christen zijnde. Dat in elke situatie van ons leven we altijd vooruit mogen kijken naar de belofte die voor God ons heeft gegeven in de eeuwigheid. En dan zegt Paulus in vers 3 tot en met 5, en dat niet alleen, en wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukkingen volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop en die hoop beschaamt niet. Deze hoop beschaamt niet. Omdat wat Christus daar voor ons heeft gekocht aan het kruis een vaste grond is en een zekerheid. Dus dat zelf, al worden onze lichamen vernietigd. Zoals dat ook staat van, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden, maar wees juist bevreesd voor hem die het lichaam en het ziel in de hel kunnen werpen. Maar dat gebeurt niet meer. We zijn rechtvaardigd. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Te midden van de grootste verschrikkingen, van de grootste moeite, van de grootste pijn. Als we het hebben over de broeders en zusters in Sudan, die in de gevangenis zitten, hebben die een hoop. Dat het eenmaal voorbij zal zijn. Dat ze eenmaal God zullen zien in zijn heerlijkheid. Als we daaraan toch zouden denken, in elke moeite, in elke zwaarte van ons leven. Dat wij eenmaal bij God zouden kunnen zijn. En Paulus die schrijft dat een stuk dieper in Romeinen 8. En laten we dat samen lezen. Romeinen 8, vers 18 en 19. Dus Romeinen 8, vers 18 en 19. Want ik ben er overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Zie je de connectie die er in de tekst staat? Dat wij roemen op de hoop op de heerlijkheid van God. En hier staat dan, wat niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus als een boek die opengaat in de eeuwigheid en dan zullen wij het daadwerkelijk kunnen zien. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen God. Paulus zegt dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt aan de heerlijkheid die ons in de eeuwigheid zal geopenbaard worden. En dat is een vrucht van de rechtvaardiging. Dat is een vrucht van wat God in Christus Jezus aan ons gedaan heeft. En de derde vrucht, en ik heb het er al wat over staat, staat in vers 9. Veel meer dan zullen wij nu gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. En ik heb het al kort aangegeven, en ik hoef het daarin niet te veel te laten, te herhalen, maar de toorn van God over onze levens is weggenomen. En de vierde vrucht staat in vers 10. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door zijn dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven? Omdat wij verzoend zijn. Wij staan in die relatie met God gerechtvaardigd. We zijn verzoend door zijn bloed. En dan zullen wij in het leven door hem behouden worden. Wat dat betekent is dat God met iedere stap met ons meegaat. Als we lezen Jacobus, laten we dat samen lezen, Jacobus. Judas. Ik denk in het Engels, in Judas. Judas. En dan vers 24 en 25. Aan hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. En dan heb je het weer. Zijn heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Die hoop die we hebben. In grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. De God die voor ons voor struikelen kan bewaren. Wat een heerlijkheid. Wat een vreugde brengt dat met zich mee. Dat we in elke stap die wij zetten in onze levens, dat er een God is die over ons kijkt, met liefde en met ontferming, die voor ons voor struikelen zal gaan bewaren. Om ons heilig en smetteloos, rein en puur voor hem te stellen. Zodat wij bij de openbaring van hemzelf en van zijn heerlijkheid, van wie hij is als God zijnde, daar op die grote dag, we hem kunnen zien. Dat zijn de vruchten die de rechtvaardiging met zich meebrengt. En dat is wonderlijk. En laten we dat zien. En Paulus beschrijft het op zo'n manier hier dat het eigenlijk een soort trap is. En ik weet niet of jullie weten dat op het moment dat de Joden naar Jeruzalem toe gingen om de grote feesten te vieren, moesten ze 12 treden op. Elke stap weer opnieuw. En elke stap die ze zetten, zongen ze een psalm. Dus het was een lange reis naar boven toe. En dat zijn de psalmen vanaf 120. Dat worden de Hillel-psalmen genoemd. Dus psalmen van opgang. Dus ze gingen naar het huis van God toe. En daarbij zongen ze elke keer zongen ze die psalmen. Om hun gedachten en hun hoofd te richten op de heerlijkheid van God. En dat op een moment dat als ze de tempel zagen, zo vervuld waren met God, dat ze hem konden dienen. En op zo'n manier beschrijft Paulus het ook. En dan de eerste stap die wij zetten, is de stap van vrede. God die vrede geeft. Maar meer dan dat is dat wij vrede in hem hebben. Wij nu gerechtvaardigd uit geloof hebben vrede. Het is een zekerheid met God. God kijkt naar ons met de liefde en ontferming, zoals van een kind. En de tweede stap, dan ben je vervuld van ik heb die vrede met God. En je zet die tweede stap en die komt dan de behoudenis van de toorn. Ik heb vrede. Maar hij kijkt nu naar mij. Niet meer vanuit zijn wraak, maar vanuit zijn liefde. Hij zal mij nooit meer straffen, omdat de straf die op mij zou moeten komen, op zijn zoon Jezus Christus is gekomen. En dan zetten we die stap en we richten ons hart erop en zeggen van, nooit meer gestraft worden door God. En dan zetten we, die derde stap zetten we dan. En dat is de behoudenis in het leven. God is niet een God die zegt alleen van, ik vergeef je, ik rechtvaardig je, zoek het daar naar mezelf uit. Doe het maar weer uit eigen kracht. Nee, het is een God die zegt van, ik ga met je mee, iedere stap. Hij behoudt ons door zijn leven. Elke stap die we zetten. En zouden we ons hart daarop richten en zeggen van, elke stap die ik zet, in het geloof, in het vertrouwen, is God met mij. En hij behoudt mij. En soms als wij het niet weten welke richting we op moeten, dan stellen we ons vertrouwen op hem en zeggen van, Heer, ik weet het niet. Maar ik geloof dat u mij verstruikelen behoudt in elke stap. Wat een wonder. En dan de vierde en de laatste stap die we dan zetten, is de stap dat we een hoop hebben. Dat we God een dag mogen zien. Want het heiligste en het grootste doel van het evangelie. En alles werkt daarin mee dat we God mogen zien. Dus ik vraag u deze ochtend, blijf niet stilstaan. Alleen bij de rechtvaardiging. Blijf niet alleen stilstaan bij de vrede die u mag hebben met God. Of de behoudenis in het leven. Of dat u de toorn van God. Maar stel uw gedachten en uw hart erop neer. Dat u eenmaal God mag zien. Dat Jezus Christus de weg heeft geopenbaard tot de Vader. Dat wij eenmaal God mogen zien. Dat wij eenmaal voor een eeuwigheid bij God mogen zijn. Want dat is de heerlijkheid van het evangelie. Als we daar alleen blijven wachten of blijven stoppen op die eerste treden, zeg van ik heb vrede met God. Dan gaan we niet door naar de heerlijkheid die God voor ons heeft klaargemaakt in het evangelie voor de rest van ons leven. Dat we stil blijven staan van, oh God heeft geen toorn meer, hoe mooi en groot dat ook is. Want als God je toorn wegneemt, en vervolgens je nooit daar in de koningszalen van de Heere mag komen. Wat is het dan nog waard? Dus Paulus geeft aan, als een overtreffende stap, dat de heerlijkheid en de grootste vrucht van de rechtvaardiging in het kennen van hem ligt. En dat is het wonder van het evangelie. En wat Paulus dan nog doet in onze tekst van vanochtend, is voor mij zo wonderlijk, zo geweldig. Hij geeft een fundament aan. En nu kunt u misschien vanochtend zitten en zegt van ja, is dit dan voor mij? U kunt misschien zeggen van ja, dat is mooi gezegd, Maar waar kan ik op staan? Ja, ik weet dat Christus gestorven is voor de zonde. En ik weet dat Christus de wraak en de toorn van God af heeft genomen. En ik weet dat hij de weg tot de Vader heeft geopenbaard. Maar welke vastigheid en welke zekerheid mag ik hierin hebben? En laten we lezen. Vers 6, 7 en dan een stukje ook nog in 10. En daar staat geschreven, want toen wij nog krachteloos waren. En als je het woordje want leest in de Bijbel, moet je altijd zoeken naar de reden. Ik ga slapen, want ik ben moe. Dus de reden dat je gaat slapen, is dat je moe bent. En zo moet je de Bijbel ook lezen. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens, immers heeft iemand de moed om voor een goede mens te sterven. En de gelijkenis die Paulus aanhaalt, is van mens tot mens. En hij zegt van, hoe bereid is een mens te sterven voor een goed mens? En ik denk als ik het aan een moeder zou vragen, moederhart daar is daarin dieper in. Die zal altijd bereid zijn om te sterven voor haar kinderen. Als het goed is. Maar Paulus zegt hier, wat is de kans dat jij je leven zou geven voor gewoon een goed persoon? Stel je voor, je kent de persoon totaal niet, maar je hebt alleen maar gehoord dat hij goed is. En je hoort ook dat hij ter dood wordt gebracht. En dat kan inderdaad onder verschillende omstandigheden zijn. Zou jij dan nu hier je hand opsteken direct van, laat mij dan maar sterven in zijn plaats? Je kent die persoon niet. Je weet niets over je weet alleen dat hij goed is. Dat is wat Paulus aangeeft. Het gebeurt al zelden dat wij ons eigen leven zo zouden geven voor een mens die goed is. Wat is dan hoeveel te meer zal een heilig God dan zijn leven geven voor een zondig mens? Als een goed mens, als je voor je leven al niet kan geven voor een goed mens, hoe zal een heilig God dan kijken tegenover een slecht mens? Vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is het fundament waarop wij staan. Dat is het fundament van de beloftes, van de vrucht van de rechtvaardiging die Paulus hier aangeeft. Toen wij nog zondaars waren, betoonde God zijn liefde. In vers 6 staat, want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Hoe weten wij dat dit zeker is? Dat we God eens mogen zien, dat we gerechtvaardigd zijn. Is dat wat God aan ons heeft gegeven, een betoning is van liefde. Wij waren nog krachteloos. We konden niets. We hadden niets. En toch heeft God zijn eigen leven gegeven. Als het voor een slecht mens, hij dat alles al heeft gegeven. Hoeveel te meer zal hij dat doen? Nu hij jou gerechtvaardigd heeft in Christus. De beloften van de Heere staan vast op het offer wat God heeft gebracht. Staan vast op zijn liefde voor ons. Dus als je ooit zal twijfelen in elke situatie van het leven, denk dan na aan die liefde van God. Zegt u, ja maar ik ben zo onwaardig. Klopt. U bent onwaardig en u bent nooit waardig geweest om de liefde van God te ontvangen. Maar toch, God in zijn grote genade heeft die liefde door zijn Zoon uitgestort over ons. Wat een vaste grond. Want als wij zondaars waren, had God ons moeten straffen. Hij heeft ons niet gestraft, hij heeft ons zijn Zoon gegeven. Maar nu zijn wij rechtvaardigd. Hij ziet de wet dus niet meer. Hij ziet de toorn niet meer. Hoeveel te meer zal hij ons dan niet behouden in alles? Dit is zo'n vaste grond van ons geloof. Jezus is gestorven voor onrechtvaardige mensen. Jezus is gestorven voor krachteloze mensen. Jezus is gestorven voor zondaars. Wat een betoning van liefde. Wat een betoning van kracht van God. Wat een hoop die wij daaruit mogen putten. Het is niet in ons dat God dat heeft gevonden, maar in zijn eigen zoon en in zijn liefde. Zouden wij dan nooit aan zijn liefde mogen twijfelen? Zeker niet, nu God ons ziet als een kind. Dat is zo belangrijk en dat is wat Paulus hier probeert te zeggen tegen zijn gemeente. Ouders houden van kinderen. Toch, William? Jij houdt van je kinderen. En jij geeft je leven voor je kinderen. Klopt? Of Anja, of Jan, jullie houden van jullie kinderen. En jullie geven het goede aan jullie kinderen. Maar als het je kind niet is, maar juist een heel slecht, vervelend kind, wat alleen maar zondigt en allemaal, zou je je leven daar dan voor willen geven? Vanuit het vlees gezien dan, want nu wij gerechtvaardigd zijn in Christus, hebben we een andere natuur gekregen en het strekt ons hart. Maar zou je dat zo snel doen? Zou je voor een heel vervelend, heel naar, heel rottig, heel smerig kind alles willen geven? En dat is de overtreffende trap die ik hoop dat we vanochtend zullen zien. Dat God dat al gedaan heeft, niet toen wij kinderen waren, maar toen wij vijanden waren. Niet toen, zoals de ouders hun kinderen lief hebben al, de kinderen liever, nee, absoluut niet. Juist toen wij zo ver van God wegrenden. Juist toen wij zo God haten met alles wat er in ons was, heeft hij zijn leven gegeven. Dat is het fundament van het geloof waarop wij staan. Dat is de reden waarom wij mogen weten dat wij vrede hebben met God. Niet vrede toen wij vrienden waren, vrede toen wij vijanden waren. Niet vrede, niet behoudenis van zijn toorn toen wij juist onder de toorn waren. Nee, niet nu wij alles goed hadden gedaan, trok hij zijn toorn weg. Nee, juist toen wij onder de toorn waren, trok hij zijn toorn weg en stortte die uit op zijn zoon. Hij behoudt ons niet in het leven, omdat wij nou zulke goede mensen zijn. Hij heeft dat gedaan in zijn zoon, toen wij nog slechte dingen deden. En meer dan alles heeft hij de hemelpoorten voor ons geopend om met vreugde naar binnen te gaan. Niet omdat wij het verdienden. Niet omdat wij enige kracht in onszelf hadden. Maar in zijn Zoon, Jezus Christus. En het is mijn gebed en mijn hoop van deze ochtend dat Paulus ook zegt in vers 5. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Het is niet de liefde tot God die in onze hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Het is ook niet de liefde voor God die ons in het hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Maar welke liefde dan? De liefde van God. Dus het is niet wat wij doen voor Hem dat in onze hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Maar dat wij met oog des geloofs kunnen zien dat God ons heeft lief gehad. Dat hij zijn zoon voor ons heeft gegeven. En dat we daarin de hoop van het eeuwig leven mogen hebben. Want dat is wat Paulus hier zegt. Dat hij wil dat de gemeente in Rome zal zien de liefde van God. Dat hoe lief zoals Johannes 3 zegt, wat hoe lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus ik stel voor om niet te zeggen van, hoe groot is mijn liefde tot God? Maar juist de vraag om te draaien en na te gaan denken van, hoe groot is de liefde van God tot mij? En als je daar moeite mee hebt en als je daarmee zit van, ik kan het niet zien, o Heere, dat we daarin de Heilige Geest bidden of die dat zou openbaren, continu in onze levens. In elke situatie of in moeite, in zwaarte, in verdrukking zit. Met pijn en moeite. Dat we zullen bidden. Heer, schenk toch uw geest. Dat we mogen zien hoe lief u mij heeft gehad. En zoals ik begon, als we dat gaan missen. In de prediking, in onze levens. Dat besef van wie God is. En de liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Om de weg te openen. Zodat wij tot hem kunnen komen. Als dat niet het fundament is. Maar we ons gaan bezighouden met allerlei isms. Calvinisme, Arminianisme. Allerlei mooie en dure termen. Dan verliezen wij het zicht waar het werkelijk om gaat. Dan kunnen we zelfs in de gemeente van God. Het verliezen. Zoals de ouders van Jezus verloren in de tempel. Laten wij niet zo het evangelie verliezen in de gemeentes. Maar laten we juist onze hart erop richten. En de geest erom bidden. God, openbaar ons uw liefde tot ons. Want ik geloof, als wij de liefde Gods gaan zien. In hoe hij ons heeft lief gehad. Dan zullen wij hem gaan liefhebben tot in eeuwigheid. En ons verheugen in die hoop en die zekerheid die wij mogen hebben. Tot het eeuwig leven. Amen. Okay, laten we afsluiten in gebed. Dierbare God en Vader. Ik bid u, Heer, of u uw Heilige Geest op dit moment wil uitstorten in onze harten. Van ieder die hier zit. Dat we de ogen van het geloof mogen openen. En uw liefde mogen zien en aanschouwen. Dat het zo'n realiteit voor ons wordt in onze levens. Wat u voor ons heeft gedaan. En dat dat op basis is geweest. Niet van wie wij zijn, maar van wie u bent als God zijnde. Vader, ik bid dat we zo elk moment van de dag, elk moment van ons leven, zo zullen wandelen. In dat continue besef dat u ons heeft lief gehad. En dat u uw zoon heeft gegeven. Opdat wij eenmaal toch voor uw troon mogen verschijnen, gerechtvaardigd. De wet teniet gedaan. En dat we uw hemelpoorten mogen binnengaan. O Vader, schenk het ons door die Heilige Geest. Dat ons hart dat mag zien. Mag geloven en daaraan mag vastklampen. Ieder moment van ons leven. In elke moeite, in alle verdriet, in alle zwaarte. Tot u en u alleen zijn alle eer en glorie tot in eeuwigheid. Zo bid ik. In die wonderbare en heilige naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.